Thank you. Goedemorgen allemaal. Iets meer geluid? Ja, dankjewel. Goedemorgen allemaal. Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst. Ook de gasten in ons midden. Fijn dat jullie er zijn. En ook een groet voor degenen die met ons meeluisteren. In deze dienst gaat voor Andries Visser uit Apeldoorn. Inmiddels een bekend gezicht, maar fijn dat je er bent. Een paar afkondigingen. Collecte is na het kindermoment. De eerste is bestemd voor de gemeente en de tweede voor de Vrienden van de Hoop in Dordrecht. Volgende week zondag 16 november om 10 uur hopen we weer samen te komen in de dienst waarin Kees Stafleu voorgaat. Dat zullen Gerco en Kees Stafleu bevestigd worden in die dienst als oudering van de gemeente en ik hoop dan zelf afscheid te nemen. Dat houdt ook in dat u nog uitslag krijgt van de stemming die geweest is. En we kunnen zeggen dat met algemene stemmen zowel Kees als Gerco zijn voorgedragen als oudering en, van deze gemeente. Dus daar zijn we erg blij mee. Aanstaande dinsdag om 19:45 is de kringavond bij zuster Winnie But, Chabolaan 31 in Barneveld. Bij Arja Viergeven. Oh, bij Arja Viergeven. Herstel, nagekomen bericht. Maar in ieder geval bij Arja Doornenburg 82, daar in de buurt. 86, nou, ik zat dicht in de buurt. Dan een vrij ernstig bericht. De vrouw van Harm Jager, die is ernstig ziek en ze heeft ALS. En dat, ja, we weten dat het niet meer beter wordt. Ze was eigenlijk net met pensioen. En ja, dus jong en dan zo'n ziekte dat, waarin je weet dat het progressief is en dat je aftakelt. Het is al zo zelfs dat ze een rolstoel is aangemeten. Dus het is heel erg triest. En we willen ook in deze dienst en ook misschien persoonlijk voor Harm en Terry bidden. Na de dienst wordt u uitgenodigd om een kop koffie te blijven drinken. En dan. Ik heb een heleboel. Dan wil ik de gebedspunten vast noemen. En dan neemt Andries dat straks in algemene termen mee in zijn gebed. We bidden voor Johan van der Kamp. Die krijgt woensdag de 13e opnieuw een nieroperatie. Waarbij een buisje tussen zijn nier en blaas wordt geplaatst. Het is al een heel getop en al zo lang, dus we willen ook voor hem bidden. Gebed voor Kobi, voor kracht, voor steun. Medicijnen zijn verhoogd. En we bidden ook voor haar schoonzoon Peter, die een behandelingstraject met bestralingen krijgt. We bidden voor Adrie Gessen of de pijn wat beter, wat minder erg mag worden, moet ik zeggen. En er is enig herstel, maar we willen voor hem bidden. En we bidden voor hen die het moeilijk hebben. We weten dat niet van iedereen, maar daar kunnen we voor bidden. Voor Moussa en Esther willen we bidden, de zendingswerkers in Marokko. Voor de vervolgde christenen willen we bidden en voor natuurlijk voor Israël. We gaan zingen. We beginnen met de lofprijzing met opwekking 399, dat doen we twee keer. Vader God, ik vraag mij af. Opwekking 7, Heer God, u loven wij. En als intochtslied zingen wij Johan de Heer 368, God heb ik lief. Vers 1 en 4 voor foto mijn groet en de vers 6 erna. Dat zullen we voor zover mogelijk dat laatste lied staande doen. Ik wens u gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting is van de Heer. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij die trouw blijft tot een eeuwigheid en niet laat varen het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij jullie en vrede van God onze Vader. Van de Heer Jezus Christus, de levende en opgestane Heer, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Samen gaan bidden voor deze dienst. Dank u wel, Vader, dat we mochten beginnen met het zingen van het lied Vader God, ik heb me afgevraagd hoe ik ooit heb geleefd zonder u te kennen. Maar ik wil u dankzeggen vanmorgen dat we door de Heer Jezus Christus, dat we bij de Vader mogen komen, dat we bij u zijn en dat u hier bent. En die afhankelijkheid, die beleiden we ook. Die spreken we ook uit. Wij kunnen zonder u niets. Alleen in u zijn we verlost, zijn we geheiligd, zijn we gezegend en mogen we hier zijn als gemeente van Jezus Christus. Om elkaar te wijzen op de Vader, om elkaar te wijzen op het woord wat spreekt door uw geest. En ik dank u daarvoor. Ik dank u wel dat we aan elkaar gegeven zijn, of we nou hier zijn of thuis zijn. Of we ziek zijn of gezond, we horen bij elkaar, we zijn één lichaam. En ik dank u dat u tot ons spreekt, ook vanmorgen. En we openen ons hart om die stem van u te verstaan. Wilt u ons zo leiden in afhankelijkheid van de Heilige Geest? Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. We gaan luisteren naar een lied. Wees niet bang. Allemaal, denk ik zo. Dan mogen de kinderen naar hun eigen dienst gaan. Oh, jij mag naar je eigen. Goeie tijd. Wij gaan een lied zingen, Hij die rustig en stil, en ondertussen wordt de collecte gehouden. Thank you. ga met u lezen uit het woord van God, Johannes 14. Het hele hoofdstuk, maar dan wel in twee delen voorgelezen. En daartussen zingen we een lied, Ik vertrouw op u. Maar dat blijkt zometeen wel. Johannes 14. Daar staat dit. Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij, zegt Jezus. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen. En dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga. Toen zei Thomas, we weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer. Hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten? Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. Daarop zei Filippus, laat ons de Vader zien, Heer. Meer verlangen we niet. Jezus zei, ik ben nu al zo lang bij jullie. En nog ken je me niet, Filippus. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek. Maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Geloof me, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. Werkelijk, ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen. Zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. Tot zover deel 1 van hoofdstuk 14. Gaan we eerst luisteren naar een lied. Ik vertrouw op u. Daar gaat ook de preek over. Vertrouwen op God. Als u het kent, kunt u meezingen. Anders dan kunnen we gewoon luisteren.
See you.
Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem ook niet. Jullie kennen hem wel, want hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn Vader in mij ontvangen en ik zal mij aan hem bekendmaken. Toen vroeg Judas, niet Judas Iscariot, aan Jezus, waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer? Jezus antwoordde, wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn Vader zal hem lief hebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie mij niet lief heeft, houdt zich niet aan wat ik zeg. En wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. En dit alles zeg ik tegen jullie, nu ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie. Zoals de wereld die niet geven kan, maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Over het eerste en het laatste vers, daar wil ik het met jullie over hebben. Wees niet ongerust, vertrouw op God en op mij. En het laatste vers. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet, want ik laat jullie mijn vrede na. We hebben erover gezongen. Wees niet bang met de kinderen. Wees niet ongerust. Maar ja, we leven wel in 2025. En we leven in een onrustige wereld. Dat wordt misschien wel vaker gezegd, ook vanaf deze plek, maar we weten het zelf wel. Als we het journaal bekijken, dan is het een heel onrustige wereld. We hebben de afgelopen 2 jaar in Nederland een regering gehad die, nou laat ik zo zeggen, niet al te veel tot stand heeft gebracht. En wat we straks krijgen, dat weten we niet. We hebben gestemd, er komt een regering. Zal die zich houden aan wat God in zijn woord zegt? Of gaan ze hun eigen weg? Het land is afgelopen 2 jaar verdeeld geweest. Als het gaat over Israël en Gaza. Als het gaat om de veiligheid van Joden in Nederland, dan is die behoorlijk teniet gedaan. Mensen worden geboycott, ook nu nog. En als het gaat over christenvervolging in Nigeria of in Sudan of in andere plekken van de wereld. Wij zitten hier nog rustig en vredig in deze kerkzaal. Maar mensen worden opgejaagd. Mensen worden vermoord vanwege het geloof in hun Heer en Heiland Jezus Christus. Wat een onrustige wereld. Maar we kunnen het nog dichterbij halen. Vanmorgen heeft Bas een aantal namen genoemd van mensen. En u en ik, wij behoren er ook toe. Mensen die zorg hebben, die ziekte kennen, die geopereerd moeten worden, die vragen hebben in hun leven. En dan zegt Jezus hier vanmorgen, vertrouw op God, vertrouw op mij, wees niet ongerust, maar houd goede moed. Dan zou je kunnen afvragen, hoe dan? Nou, daar gaat de preek over, hoe dan? Het is wel bijzonder het moment dat Jezus dit zegt. Ze hadden samen het Pesachmaal gevierd en Jezus had ook de voeten van zijn discipelen gewassen. Hij had de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hij had de liefde betoond aan zijn discipelen. En Jezus wist wat er zou komen. Johannes 14, 15, 16, 17, dat is eigenlijk de laatste toespraak van Jezus voordat hij ging lijden en sterven, gemarteld werd, gekruisigd werd voor ons. Dus met het zicht en met het oog op de dood houdt Jezus deze laatste toespraak. En ze zeggen dat ook wel van mensen, dat als je weet dat je bijna dit leven achter je moet laten, dat je sterft, dan komen er soms nog hele wijze woorden uit iemands mond. Waar je op kunt letten. Wat zegt deze persoon? Wat is de kern geweest van zijn of haar leven? Jezus wist wat er ging komen. Hij wist de uiterste consequentie van zijn liefde. En hij zegt toch, wees niet ongerust. Vertrouw op God en op mij. Nou, hoe zou je dat dan kunnen zeggen? Als je weet dat je bijna gaat sterven. En dan zeg je tegen je discipelen. Niet tegen zichzelf in de eerste plaats. Nee, hij zegt tegen zijn discipelen, wees niet bang, wees niet ongerust. Vertrouw op God en vertrouw op mij. Ik vind het ook zo bijzonder. Jezus, die aan het kruis hangt. En dan kijkt naar Maria en kijkt naar Johannes. En zegt, moeder, zie uw zoon. En tegen Johannes zegt hij, zie je moeder. In plaats van dat je zou denken van, goh, ik heb ontzettend veel pijn. Ik hang aan het kruis. Heb medelijden met mij. Heeft Jezus nog oog voor zijn moeder en voor Johannes. Waaruit we gelezen hebben, de evangelist. Om die twee aan elkaar te koppelen. Zorg voor zijn moeder en voor Johannes. Wat kunnen we daarvan leren, van het feit dat Jezus dat zegt? Wees niet ongerust. Vertrouw op God, vertrouw op mij. Ondanks moeite, ondanks zorg, ondanks verdrukking, ondanks vervolging. Waarom hoeven wij niet ongerust te zijn? Ik wil 3 dingen uit dit Bijbelgedeelte halen uit Johannes 14. Het gaat in het begin, het eerste deel wat ik gelezen heb, gaat het heel veel over. Wij mogen wonen in het huis van de Vader, want ik ga naar de Vader om een plaats te maken voor jullie. Ik maak een kamer, ik maak een plaats bij God de Vader voor jullie. Zodat je daar thuis kunt zijn. Zodat je daar veilig bent en geborgen. Is dat ook niet de functie van een huis? We hebben een huis zodat we ons veilig voelen, geborgen weten. Hè? We kunnen het mooi maken, we kunnen het gezellig maken. 'S Avonds doen we waarschijnlijk allemaal de deur op slot, want we willen veilig zijn. Dat er niet iemand binnenkomt. Nee, we willen thuis zijn. En Jezus zegt hier, ik ga naar de Vader om een plaats gereed te maken waar je mag wonen. Waar jij en waar ik mag wonen. En dat is niet alleen na onze dood, als wij het leven hier achterlaten. Maar tijdens dit leven mogen wij al zijn in het huis van de Vader. In het hart van de Vader. Dat is de plek waar we mogen zijn. In die geborgenheid, in die veiligheid van de Vader. Daarom kunnen we zeggen, ik vertrouw op u, ik schuil bij u. Omdat we bij de Vader thuis mogen komen. En die plaats die we mogen hebben, dat is in Jezus Christus. Dat is niet uit onszelf, maar dat is in Jezus Christus. Want Jezus zegt, ik en de Vader zijn één. Als je mij ziet, zie je de Vader. Ook al vragen ze daarna, Thomas en Filippus, ja, maar laat ons dan de Vader zien. Heb je mij nog niet lang genoeg gezien, zodat je de Vader hebt gezien? Heb je mij gezien, zegt Jezus, heb je de Vader gezien. En als je dat niet gelooft, geloof het dan om al datgene wat ik namens de Vader heb gezegd en gedaan. Jezus sprak over het koninkrijk van zijn Vader, het koninkrijk van de hemel. En het ging gepaard met tekenen en wonderen. Melaatsen werden beter, blinden werden ziende. Verbroken mensen kregen een nieuw hart. Een bloedvloeiende vrouw werd genezen. Mensen stonden op uit de dood. Jezus heeft 3 stuks opgewekt uit de dood, voordat hij zelf uit de dood opstond. En dochtertje van Jairus, de jongeling te Nain en Lazarus werden opgewekt uit de dood. Dat is wat God door Jezus heeft gedaan. Terwijl Jezus zelf zegt, uit mezelf kan ik niets doen. Dus het was de intimiteit en de relatie van Jezus met zijn Vader, waardoor de Vader heen kon werken. En laat dat nou ook de reden zijn dat Jezus gekomen is. Hij is gekomen om ons terug te brengen naar de Vader. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus kwam niet in de eerste plaats voor zichzelf. Hij kwam uit liefde van zijn Vader, die de hele wereld lief heeft gehad, om ons weer thuis te brengen bij zijn vaderhart. Want we zijn allemaal schepselen van God. Maar God wil niets liever dan dat elk mens een kind, een zoon of een dochter van de hemelse Vader wordt. Dat kan niet zonder Jezus Christus. In hem zijn wij zonen en dochters van de Vader. Niet zonder Jezus, maar in Jezus zijn we zonen en dochters van de Vader geworden. We zijn bij het hart van de Vader. En het feit dat Jezus die plek heeft klaargemaakt, ja, geeft zijn liefde ook aan. En ik moest even denken, volgens mij heb ik het in maart gezegd dat wij opa en oma zijn geworden van een kleinzoon. En mijn dochter en schoonzoon, voordat dan het kind geboren is, maken die ouders een kamer klaar. Een commode en een bedje en kinderkleding en pakken luiers, denk ik, en zo. Ze halen van alles in huis om maar te zorgen dat het klaar is voor de geboorte van het kind. En dat is allemaal uit liefde gedaan. Nou, zou het niet veel anders zijn bij God de Vader, die een kamer, een huis voor ons klaarmaakt uit liefde, zodat je daar welkom bent en daar kunt gaan wonen, in de hemel en op de aarde. We zijn in Jezus bij de Vader en we zijn in Jezus ook door de Heilige Geest is God ook in ons. Hier in ons midden. God is tegenwoordig. Dat zingen we ook. Hij is in ons midden. Dat klopt. Hij woont in jou en mij als je hart open hebt gezet voor de Vader. We mogen dus wonen in het huis van de Vader. Daar hebben we een plek voor eeuwig. Niet alleen na de dood, maar ook nu al. En het is de liefde van de Vader die ons iedere keer wil vervullen met zijn geest. En dat komt omdat Hij, God, ons eerst heeft lief gehad. Het is allemaal begonnen bij God. Het is in zijn hart opgekomen, in zijn gedachten opgekomen, dat Hij de mens heeft gemaakt als kroon op de schepping van God. De hemel en de aarde is gemaakt in wezen voor de mens. En omdat God, zoals een spreker zei, er zin in had. God heeft zin in ons. Hij heeft met vreugde ons gemaakt. Hij heeft plezier aan ons. Zoals je hopelijk ook plezier aan je kinderen hebt. Dat kan ook wel eens wat anders zijn, maar dat is de gebrokenheid van ons als mens. Maar God maakte de mens opdat hij er plezier in had. Hij heeft er zin in. Tot zijn genoegen. Tot zijn eer. Hij heeft ons als eerste lief gehad en op onze beurt mogen wij hem leren liefhebben. Hij heeft ons uitgekozen als zijn kinderen. En we mogen hem erkennen als onze Vader die in de hemel is. En die ook op de aarde is. We mogen ons hart openen voor God. We mogen hem volkomen gaan vertrouwen. Met heel onze hart, met ziel en met verstand. Zoals Mozes het in Deuteronomium 6 vers 4 en 5 aan ons doorgeeft. Heb de Heer uw God lief. Met heel uw hart, met heel uw ziel. Met heel uw kracht. En als je dat doet, als je dat door de liefde van God, als dat in je leven bewerkstelligd wordt, dat je door die liefde verandert, dan kun je ook stoppen met het zelf allemaal te doen en het zelf te regelen. Ik ben al heel lang een kind van God de Vader, maar ik heb toch ook nog heel lang als wees geleefd. Ik ben op dit moment ook wees in letterlijke zin. Mijn vader en moeder zijn gestorven. Maar ik ben een kind, een zoon van God de Vader geworden. Maar een wees, als je je... Jezus zegt, ik laat jullie niet als wezen achter. Nee, ik zal de Heilige Geest de trooster zenden. Want als je een wees bent, dan moet je het allemaal zelf doen. Ik weet niet, ik zie zo voor mij een plaatje van een weeshuis, waar kinderen dan een maaltijd gebruiken. Ik weet niet, ik heb er wel eens een film van gezien, ik weet niet meer welke wat, maar... He, onder het bidden, dan moet je maar gauw iets pakken van de buurman, want je weet nooit of je nog wel genoeg krijgt. He, dus je moet voor jezelf zorgen. Dat is het hart van een wees. Maar het hart van een zoon of van een dochter van God, dat is dat je weet, hij zorgt voor mij en ik kan hem vertrouwen. Ik hoef niet ongerust te zijn. Ik hoef het niet allemaal zelf in de handen te houden en alles onder controle te houden. Want het lukt toch niet. Ik heb het lang geprobeerd. Ik was christen en wees, maar nog misschien weinig zoon van de Vader. Mijn vertrouwen in God mocht groeien. En dat mag ook. He? Mijn kleinzoon Mats is 7, 8 maanden, hoe oud is die? En hij wordt steeds ouder en hij zal zijn ouders steeds beter leren kennen. En hij zal ook dan meer vertrouwen waarschijnlijk in hen hebben. In elk geval heeft hij het vertrouwen van een kind. En dat is wat Jezus en God ons toe uitnodigen. Word als een kind. Leg je leven in mijn hand. Dus stop met het zelf te doen. Om je huwelijk te fixen. Om de opvoeding van de kinderen. Waar het mis is gegaan. Om dat opnieuw te fixen. Bid ervoor. En God zal tot zijn doel komen. Ook met je gezondheid. Ook al kan het heel zwaar zijn. En ik wil dat niet bagatelliseren. Maar willen wij in leven en sterven vertrouwen op die God? Als zijn liefde overvloedig is, dan ga je als reactie daarop meer van God houden, je vader beter leren kennen en je leven meer aan hem toevertrouwen, loslaat. Ik zie dat opnieuw aan mijn dochter. Ze houdt ontzettend veel van haar kind. En hij merkt dat. Hij is rustig, hij is stil, hij groeit op in de liefde van zijn ouders. En zo mag hij groter worden. Mag hij gaan zien wie zijn ouders zijn, ook als beeld van God de Vader. Dan zit je hier misschien vanmorgen of je luistert thuis en dan denk je, ja, dat is mooi, ik mag wonen in het huis van de Vader. De Vader heeft mij lief, maar ik ervaar er niets van. En dat kan. Ik zei al, ik ben heel lang christen geweest. Toen ik 12 jaar was, gaf ik mijn leven al aan Jezus. Maar ik heb heel lang als een wees geleefd. Omdat ik dacht, ja, we moeten het toch ook zelf doen. Zo'n opvoeding heb ik ook meegekregen van mijn vader. Red u zelf het elfde gebod. Er is niemand die je wat geeft, Andries. Je moet het allemaal zelf doen. En die stem van het vlees was sterker dan de stem van de geest. En dat zullen jullie ook mee te maken hebben. Want je hebt ook een opvoeding gehad. Misschien al lang geleden. Maar het werkt door in je leven. Vlees en geest. Maar God laat ons niet als wees achter. Nee, hij heeft, en dat is het derde punt wat ik wil zeggen. Hij heeft ons de geest van de waarheid, de trooster, geschonken. Inwoning in onszelf. Dichterbij kan het niet. God in ons. Niet alleen Emmanuel, God met ons. Maar de trooster, de Heilige Geest, God in ons, in ons hart. En daar pleit hij voor ons bij de Vader. Jezus pleit voor ons en de Heilige Geest pleit voor ons bij de Vader. Kijk, hier is mijn kind, hier is mijn broer. Jezus pleit voor ons. En hij troost ons namens de Vader. Daar waar we pijn hebben of verdriet of vervolging meemaken, de Heilige Geest wil ons troosten. En het is ook de onderwijzer, de Heilige Geest. Degene die ons het woord van God te binnen brengt. Dat hebben we ook gelezen in Johannes 14. De Heilige Geest brengt in onze herinnering, brengt ons te binnen datgene, de woorden die God gesproken heeft, of die Jezus gesproken heeft aan zijn discipelen. En later, na de opstanding en na de hemelvaart, herinneren de discipelen zich weer, oh ja, dat zei Jezus. Zo heeft hij het bedoeld. Dat is voor ons een aansporing om het woord van God te blijven lezen. Maar dit niet alleen. Ik denk dat het belangrijk is om het woord van God te lezen met een open hart, een open Bijbel, zodat de Geest tot je kan spreken. Want het kan ook een dode letter zijn. En dat is niet wat God wil. Hij wil leven blazen in zijn woord door de Geest. En dan mag je je laten leiden door die Geest in jou. De Heilige Geest verandert je van binnenuit. Ik geloof er heel erg sterk in. Ik geloof niet zo in dogma's dat je de 10 geboden en dat je allerlei regels op je gelegd krijgt. Zoals wel bij het volk Israël. Maar daar hebben we ook van gezien dat zij uiteindelijk ook niet die regels konden houden. Of het nou in de woestijn was of in het beloofde land. Er zijn zoveel profeten die gesproken hebben van jullie zijn mij ongehoorzaam geworden. Ja, ik blijf van jullie houden, ook in het Oude Testament. God houdt van zijn volk, Israël. Maar ze konden het niet waarmaken in eigen kracht. En wij ook niet. En daarom ben ik blij dat de Heilige Geest in ons woont en dat hij ons van binnenuit verandert. Daarom zegt Jezus ook tegen de discipel van, waarom openbaart u zich nou aan ons en niet aan de wereld? Ja, dat komt omdat de wereld de Heilige Geest de trooster niet kan zien. Die denken, die christenen, die moeten van alles en nog wat. Jullie moeten naar de kerk, jullie moeten dit, jullie moeten dat. Beeld van niet-christenen van christenen, dat is niet echt vrijheid en liefde en vreugde hoor. Maar de Heilige Geest verandert ons van binnenuit en hij maakt ons tot vreugdevolle mensen. Meer en meer en meer. Meer van Gods vreugde. Tot eer van zijn naam. En daar ben ik zo blij mee dat God het doet. Hij heeft ons als eerste lief gehad. Hij heeft ons zijn geest gegeven. En hij wil ons veranderen naar het beeld van zijn zoon. Meer en meer op Jezus lijken, omdat we in Jezus zijn. Tot eer van God de Vader. Nou, ik dacht, wat voor voorbeeld kan ik daarvoor gebruiken? Nou, ik heb even gekeken, dat is een soort intermezzo. Ik heb even gekeken naar een filmpje, dan verandering van binnenuit. En ik heb een filmpje gevonden over Laura. Laura vertelt iets over haar eigen leven. Het is een filmpje van 7 minuten, dus het duurt even. Maar je ziet daar de worsteling, hoe ze het zelf aan de ene kant wil doen. En aan de andere kant dat Gods geest het in haar doet. En dat is een behoorlijk gevecht en een behoorlijke strijd. Maar je ziet uiteindelijk ook dat de vreugde van God in haar groot wordt. Door het werk van de Heilige Geest in haar. We gaan er naar kijken.
Nou ja, mijn leven was eigenlijk wel gewoon prima. Ik had het goed voor elkaar. Ik had een leuke baan. Ik had een leuke groep vriendinnen. Autootje. Huisje. En ja, mijn leven leek eigenlijk wel super goed te gaan. Alleen wat eigenlijk bijna niemand wist, is dat ik ondertussen heel veel last had van onwijs kwellende gedachtes. Dat het super vaak heel donker was in mijn gedachten. Heel veel last van dwanghandelingen had. Ja, eigenlijk van binnen het helemaal niet zo goed met mij ging. Ja, het leven gaat gewoon zo door en je gaat zo door. Maar ja, ik kon geen relaties houden. Ging een stuk. Ik was altijd op zoek naar meer. Ik had de rust niet in mij. En toen kwam ik weer in contact met een vriendinnetje van vroeger. Ileana, dat was mijn jeugdvriendinnetje. En na 10 jaar elkaar niet meer gezien te hebben, kregen wij weer contact met elkaar. En dat was eigenlijk super bijzonder, want het was net of we elkaar al die tijd gewoon gekend hadden. We waren meteen weer beste vriendinnen. Zij kwam op een gegeven moment echt tot bekering. En dat heb ik allemaal van dichtbij mogen zien. En het was zo bijzonder, want zij maakte zulke andere keuzes in haar leven dat ik echt dacht van, wow, dat is wel heel apart. Van waarom doet ze dat? En toen ben ik wel eens een keer mee geweest naar een kerkdienst, naar haar doopdienst. En eigenlijk zag ik allemaal hele vrolijke mensen. En ik dacht van, nou, wat is dat allemaal? En ik vond het allemaal maar een beetje raar. Waarom is iedereen zo vrolijk? En Jezus aanbidden en groot maken. En ik dacht, joh, doe niet zo raar. Haar vriend Jeroen, die kende ik ook heel goed. We zaten vrij op één lijn. Samen aan de borrel, in de kroeg, aan het roken. En met hem kon ik heel goed overweg. Maar hij kwam ook tot bekering. En hij gaf zijn leven aan Jezus en hij veranderde en hij werd vrij. En ik zag dat allemaal gebeuren en ik dacht, oh, dat van Ileana was al bijzonder, maar dat van Jeroen, dat hij was al ziek. Hoe kan dat nou? Ik wist gewoon op dat moment, dit is waar. Alleen ja, niet voor mij. Dat was eigenlijk het moment dat het me niet meer losliet. Als je geconfronteerd wordt met de waarheid, dan kan het niet anders dan dat het wat met je doet. Maar mijn leven ging eigenlijk steeds harder achteruit. Steeds instabieler, steeds meer negatieve gedachtes. Ja, dat je denkt van ja, wat moet ik nou? Is ik naar psycholoog geweest? Nou, die zei ook van joh, ik kan je eigenlijk ook verder niet helpen. Want je weet het wel, je weet wel hoe het zit. En dat was het moment dat ik bij de psycholoog vandaan liep en dat ik wist van ja, hoe goed mensen ook proberen te helpen, er is maar één iemand die je echt kan helpen. En dat is Jezus. Maar ja, wat dan? Ik zag Ileana en Jeroen hun leven zag ik opbloeien, zag ik goed worden. En mijn leven ging steeds verder achteruit. En ik wilde dat ook allemaal wel, maar ik wilde niet Jezus. Ik wilde niet die prijs betalen. Dus ik ging wel eens mee naar een dienst, naar de kerk. En ik zag al die blije mensen. En ik dacht, ja, ik wil dat leven wel, maar al dat gedoe eromheen, dat hoeft niet. Dus op een gegeven moment ging ik nog op reis naar Bali. En ik dacht, nou, als ik mezelf nou ga vinden, als ik nou heel onafhankelijk word, dan komt het wel goed. En eigenlijk, dat ik op Bali was, kwam ik er gewoon, ging ik weer andere dingen doen. Ik ging weer feesten, ik ging weer eigenlijk, ik ging wel eens mee naar de kerk, maar dat liet ik allemaal weer achter. Ik deed de Bijbel, had ik meegenomen, want die had ik gehad van heel. Ik dacht, nee, weet je, ik hoef dat allemaal niet. En ik kwam terug van Bali en dat was een keus. Zal ik weer terug gaan naar de kerk? Zal ik weer meegaan met Ileana en Jeroen? Of zal ik eigenlijk die andere weg weer gaan? En ik koos ervoor om niet de weg van Jezus te gaan, maar ik koos ervoor om weer met jongens af te spreken en al die dingen te doen die me zo kapot maakten. En toen, vanaf dat moment dat ik weer zo aan de grond zat en dat ik weer al die verkeerde keuzes maakte, toen bad ik voor het eerst oprecht van Heer Jezus, ik wil dit niet meer. Moet u mij vergeven voor alles wat ik heb gedaan. En Het was echt oprecht. En toen begon ik te veranderen. En mijn hart veranderde. Ik wist zeker dat Jezus echt was. Ik wist 100% zeker dat de Bijbel Gods woord was. Wat iemand ook zei, ik kon maar er niet meer van afbrengen. Het was zo'n verankerde zekerheid in mijn hart. En ik begon andere interesses te krijgen. Ik wilde niet meer stappen. Ik wilde niet meer zondigen. Ik wilde heilig leven. En ik was in één keer bevrijd van mijn rookverslaving. En ik vond het leuk om naar de kerk te gaan. Al die mensen die ik eerst zo irritant blij vond, die vond ik nu aardig. Omdat ik begreep waarom ze blij waren. En er kwam zo'n vreugde in mijn hart. En ja, dat was gewoon heel bijzonder. En je krijgt echt een nieuw leven op dat moment. Alleen, dat was eigenlijk niet het enige. Want ik was nog niet af van die donkere gedachtes. En het gekke was, toen ik Jezus aannam, werd dat contrast werd juist steeds groter tussen licht en duisternis. Dus wat er in mij zich afspeelde, in mijn gedachten, dat was zo niet wie ik was nu in Jezus Christus. En dat is wel het moment dat ik heb mogen ervaren hoe belangrijk de gemeente is. Er zijn mensen geweest die mij hebben opgevangen, die mij in huis hebben genomen. Mensen zijn voor mij gaan bidden, gaan vasten. Ik heb mensen gehad die mij als vriend aannamen, waar ik mocht komen eten. En zo heeft de gemeente mij echt als een familie geholpen om echt dichter bij Jezus te komen. En dat was ook het moment dat ik van God de tekst kreeg, Matthäus 6, vers 33. En daar staat: zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid, en de rest zal je bovendien gegeven worden. En dat is zo'n waarheid geworden in mijn leven. Dat toen het niet goed met mij ging, heb ik een keuze gemaakt om Jezus op één te zetten. Om hem in alles eerst te zoeken. En niet meer mijn ogen op mijn probleem te richten, maar om echt te zeggen van oké, ik ga Jezus dienen. Ik ga hem volgen. Ik ga doen wat er in de Bijbel staat. Ik ga lekker meehelpen in de kerk. En ik ga hem groot maken. Ik ga hem aanbidden. En ik heb zo geleerd om als je Jezus gaat aanbidden, dat je hem groter gaat maken en dat je je problemen kleiner gaat maken. En ik werd steeds vrijer. Het werd steeds rustiger in mijn hoofd. En het ging gewoon goed met mij. Mijn leven kwam echt op orde. En het is net zoals wat Jezus zegt, dat hij het licht is. En dat hij mij echt uit die duisternis heeft getrokken. En dat hij mij heeft geplaatst in zijn licht. En dat is het mooie, dat het niet alleen is dat ik Jezus heb leren kennen, dat hij mij heeft verlost en mijn nieuw leven heeft gegeven, dat ik mag weten dat ik altijd bij mag zijn, maar dat hij me ook bevrijd heeft. En dat hij me ook heeft geleerd hoe belangrijk familie zijn is en hoe goed het is om hem groot te maken en te aanbidden. En dat hij echt alles nieuw maakt in je leven als je hem dat toestaat.
Nou, ik vind dat een heel mooi getuigenis. God die alles nieuw maakt, God die het doet. Al kan probeer het uit jezelf, hè, ga je naar Bali en probeer het zelf op te lossen. Maar uiteindelijk is de enige oplossing geweest door haar knieën te buigen voor Jezus. En hoe belangrijk de gemeente is, dat kwam hier ook in naar voren. We zijn gegeven aan elkaar. Het is geen solistisch geloof. We zijn een gemeenschap van gelovigen. En we hebben elkaar nodig. Dat vind ik een les. En ook een bemoediging om dat uit haar mond te horen. Dus wees niet ongerust. Houd goede moed. Stel je vertrouwen op God, jouw Vader. En op Jezus, zijn Zoon. Omdat we in het koninkrijk van die Vader thuis horen. En het koninkrijk, hij heeft een thuis voor ons bereid. Een plek in zijn hart. Voor jou en mij. Hij heeft jou overstelpt en hij wil je overstelpen met zijn liefde. Meer en meer en meer. Heel veel liefde van God. En hij geeft je de Heilige Geest, de trooster. De geest van de waarheid. De geest van de liefde. Die je wil leiden in alle waarheid. Tot eer van zijn naam. Jezus zei ook dit: in de wereld zullen jullie, discipelen van Jezus, het zwaar te verduren krijgen. Maar houd moed, want ik heb de wereld overwonnen. ik heb de Satan, ik heb de duivel, ik heb het kwaad, allemaal overwonnen. Jezus was niet, bleef niet dood. Hij is door de dood gegaan, de sleutels van het dodenrijk meegenomen. En hij is opgestaan ten leven. En wij met hem. Het zij we leven, het zij we sterven, wij zijn van de Heer. Zegt Paulus in Romeinen 14 vers 8. En wat er dan ook op je pad komt, en wat voor uitdagingen, wat voor problemen. Hij die in jou is, is sterker dan hij die in de wereld is. Laura zei het ook, als ik me op hem richt, worden mijn problemen kleiner. En God wordt groter. En dat is de weg die we mogen gaan. Niet gefocust op de problemen, maar gefocust op een grote God. En een liefdevolle Vader. Hij die in jou is, is sterker dan hij die in de wereld is. Kom daarom tot de Vader. En stel je vertrouwen in hem alleen. In God alleen. Want hij is goed. En daarom is hij te vertrouwen. Je zag het aan Jezus. Jezus vertrouwde volkomen op zijn Vader. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden, Vader. Tot in de dood. En hij zei de dingen die zijn Vader hem in het hart gaf. En hij deed de dingen die zijn Vader hem in het hart gaf. Ik wil deze boodschap van vanmorgen beëindigen met Jezus' woorden zelf. Mijn vrede, mijn shalom geef ik jullie. Zoals de wereld die niet geven kan, maar ik geef je mijn shalom. Maak je daarom niet ongerust en verlies de moed niet. Amen. Amen. We gaan met elkaar zingen. Nog voordat je bestond, kende hij je naam. En dat wordt ook geprojecteerd. Voorgaan in gebed. Dank u wel, Vader, dat u volkomen te vertrouwen bent. Omdat u 100% volkomen liefde bent. In u is geen spoor van duisternis, geen spoor van haat. U bent enkel liefde. En die liefde is alomtegenwoordig en overweldigend. In uw liefde hebt u ons gemaakt als mensen, als kroon op de schepping. In uw liefde heeft u het volk Israël uitgekozen, waarvan u heel veel houdt. In uw liefde heeft u uw Zoon Jezus gezonden naar deze aarde, omdat u niet wilt dat er ook maar iemand verloren gaat, maar dat wij allemaal kinderen, zonen en dochters van de Vader worden. Dank u wel, Heer Jezus, dat we u mochten zien. U mocht te horen en daarmee de Vader hebben gehoord. En dank u wel, Jezus, dat u als Zoon van God tot het uiterste bent gegaan in uw liefde, door te sterven aan het kruis, opdat wij voor eeuwig bij de Vader zouden mogen wonen. En u hebt ons niet als wezen achtergelaten, Jezus, toen u naar de Vader ging, maar u heeft met de Vader de Heilige Geest uitgestort in ons. En dat betekent dat we getroost mogen worden, dat we geleid mogen worden in liefde en waarheid, in genade en waarheid. En dat we zo u als Vader mogen vertrouwen en meer mogen leren kennen. Geen wees, maar zoon en dochter. En dank u wel, Vader, dat alles wat er in ons leven gebeurd is, en alles waar we nu mee te kampen hebben of te worstelen hebben, dat niets u onbekend is, maar dat u alles weet. Dat u ons niet veroordeelt, dat u ons niet afwijst, maar dat u ons omarmt en zorgt voor ons als een vader. En daarom wil ik u bidden voor al diegenen die genoemd zijn door Bas. Degenen die een operatie te wachten hebben, die medicijngebruik moeten afstemmen, die tot rust mogen komen, of die een hele nare boodschap hebben gehoord omdat ze een ziekte hebben die ze nooit hadden verwacht. Heer, ik bid u voor Tilly en Harm, haar man. Maar ik bid u voor Tilly dat ze bij u, aan uw voeten, tot rust mag komen. En dat u haar aanraakt. Dat u haar optilt. Dat u haar in uw hart sluit. En dat ze dat zal gaan ervaren. En dat u tot het doel komt met dit echtpaar en met haar. Dank u wel, Vader, dat u de weg bereidt die we mogen gaan. Dat we mogen wandelen aan uw hand in de voetstappen die u al lang gegaan bent. U was er altijd op bij en u zult er altijd bij zijn. Wat een troost voor ons mensen. Dank u wel dat u hier met ons meegaat ook, en degene die luisteren, dat u ons zegent en dat u ons bemoedigt. En dat u ook vandaag tegen ons zegt, vertrouw maar op mij, wees niet ongerust, maar houd goede moed. En daar prijs ik uw naam voor, in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar zingen, ik bouw op u. Opwekking 124, vers 1 en 2 voor de zegen. Dan mag u gaan staan en dan vers 3 na de zegen. U mag ook nu gaan staan. Ja, ik bouw op u, mijn schuld en mijn verlosser.
Thank you.
hier gaan en de zegen van God onze Vader ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde, de overvloeiende liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, de Trooster, de Geest van de waarheid, zij met u allen, vandaag en in de komende tijd, in Jezus' naam. Amen.